Hallo allemaal, welkom bij Potje Hockey, de podcast van de KNHB. In deze podcast praten wij iedere laatste donderdag van de maand met experts en ervaringsdeskundigen uit de sport- en hockeywereld over verschillende thema's binnen de hockeysport. Mijn naam is Sascha en in deze aflevering gaan wij een vervolg geven aan de aflevering waar we hiervoor mee begonnen zijn, namelijk flexhockey. En vorige maand hebben we het gehad over flexibel sportaanbod en de verandering in de samenleving, dus wat meer hoog over. En vandaag gaan we veel meer kijken naar de praktijk van flexhockey op de vereniging. En daarvoor zitten hier twee gasten naast mij die enerzijds kunnen vertellen wat er vanuit de KNHB veranderd is en wat er nu mogelijk is ten opzichte van ook eerdere seizoenen. Iemand die vanuit een vereniging van alles kan vertellen. Dan heb ik Frank van Barneveld. Frank, jij bent mijn collega bij de KNHB op de afdeling vereniging en hockeyers. Houd je bezig met doelgroepen en dan vooral 18+, hè? En vanuit daar heel veel met flexhockey bezig geweest. Dus als we iemand konden vinden die hier veel over kan vertellen, dan ben jij het. Ja, dus ik geef jou zo het podium en dan mag je los. En aan mijn andere kant zit Jeroen van der Neut, die voorzitter is bij Shinty. En jullie zijn bij Shinty ook wel echt goed bezig met flexhockey. En jij vond het leuk om ons daar wat meer over te vertellen. En laten we verenigingen proberen te inspireren met dingen die jullie al doen.
Helemaal goed.
Dus dat is wat mij betreft heel kort even over de opzet voor vandaag. We gaan zoals altijd weer in twee kwarten in gesprek, dus 2 keer 17,5 minuut. Die gaan we ook zo goed mogelijk weer proberen aan te houden. Dus als de fluit gaat, dan stoppen we. En dan zou ik jullie nog even willen vragen om jezelf wat uitgebreider voor te stellen. Frank, wil jij beginnen?
Yes, dank je. Ja, ik ben Frank van Barneveld, inderdaad collega bij jou bij de Hockeybond, op de afdeling Vereniging Hockeyers. En specifiek hou ik me bezig met de doelgroep 18+. Als doelgroepenmarketeer kijken naar wat beweegt nou die doelgroep, de 18+ doelgroep met, maar er komt zo meteen nog wat ter sprake, wat specifieke doelgroep, maar wat beweegt hun nou om te hockeyen? Hoe kunnen we de mensen die doelgroep voor de hockeysport behouden, maar ook weer opnieuw aantrekken? Al ruim 10 jaar dat ik werkzaam ben bij de Hockeybond, als stagiair begonnen en het zo blijven hangen. Ook altijd gehockeyd bij, misschien toevallig bij Shinty. Tot 3-4 jaar geleden, toen de kinderen, of de eerste kleine kwam, inmiddels 2 kinderen. En ja, dat paste het toch niet helemaal meer in het leven en het hockey en kinderen en een drukke baan. En dat heeft even wat stilgelegen, maar ik merk nu na 3-4 jaar, de kleintjes die groter worden, dat ik weer denk, hey, dat begint toch wel weer te kriebelen.
Dan zullen we zo het inschrijfformulier vast invullen, Frank.
Precies, dat is een goede. Ik hoop dat het je mee zou nemen. Dus, dat in het kort wat ik doe. En ja, specifiek hou ik me dan bij de bond bezig met onder andere het flexhockey programma, traject. Waar we voor nu bij elkaar zitten.
Ja, top. Leuk, dankjewel. Dan Jeroen.
Ja, in het dagelijks leven ben ik verantwoordelijk voor een op- en overslagterminal in de Amsterdamse haven. Maar we hadden het over hockey, dus ik ben eigenlijk vanaf mijn 8e hockeyer. Althans, de kwaliteit mag geen naam hebben, maar ik vind het erg leuk om te doen. Inmiddels bij de veteranen bij Shinty ook aangesloten, waar ik nog elke week opgesteld word. Dus dat gaat vervolgens nog goed, zeg maar. Opgegroeid in Bilthoven, daar eigenlijk op Stichtse opgegroeid. Daar alle teams wel en alle categorieën doorlopen. Veel commissiewerk gedaan, veel op het veld gestaan als trainer en coach op diverse teams in de jeugd. Een aantal jaren ook Heren 2 getraind en gecoacht. 6 jaar in het bestuur gezeten daar, waarvan een paar jaar als voorzitter. Toen een tijdje wat minder gedaan in het hockey, wel zelf blijven spelen. Een aantal jaren in Zweden gewoond en toen we terugkwamen uit Zweden in Driebergen aangeland. En zo de kinderen aangemeld als eerste maar eens. En eigenlijk redelijk snel, zeg maar binnen 2 maanden, weer ergens in de vrijwilligersrol gerold. Inmiddels 3 jaar in het bestuur, op Shinty 2 jaar senior gedaan. Die periode ook met Frank gesproken over het flexhockey platform. En de pilot daarvoor. En sinds een jaar voorzitter op Shinty.
Mooi. Ja. Dan denk ik dat we gewoon gaan beginnen. En ik heb heel veel vragen aan jullie. En volgens mij heb je veel te vertellen. Dus ik zou zeggen, op naar het eerste kwart. Jij bent van het begin af aan eigenlijk al vanuit de KNHB betrokken bij flexhockey. Maar waarom eigenlijk? Waarom is het ontstaan?
Ja dat gaat al, denk ik nu al 6-7 jaar terug. 2016... dat wij meer de richting op gingen als een datagedreven organisatie. En kijkende naar de ledencijfers zagen een behoorlijke uitstroom bij bepaalde doelgroepen. En specifiek was dat toen al 18 tot 25 jaar en 35 tot 45 jaar. waar we daarmee of destijds aan de slag zijn gegaan met die doelgroep om te kijken wat gebeurde er nou, waarom stroomden die doelgroepen nou uit, wat was daar nou de reden voor. Nou, enerzijds werd dan snel gezegd, ja, maar dat zijn studenten en die vinden het allemaal niet meer leuk en of die gaan verhuizen en dan is het al klaar. En nou, eigenlijk deden te weinig met die doelgroep om nou echt te achterhalen wat nou redenen waren om te stoppen met hockey of waarom ze minder gingen hockeyen. Dus we zijn sinds dat moment meer gaan kijken naar de verschillende doelgroepen en specifiek die doelgroepen. Jaren daarna zijn we nog wel verder ook naar andere doelgroepen gaan kijken. Enerzijds naar de hockeyers van dat moment, maar ook naar de ex-hockeyers. En daarom kwam heel duidelijk naar voren dat in bepaalde levensfasen van die doelgroepen hockey gewoon echt niet altijd op de eerste plek stond. Alle ex-hockeyers geven aan, ja, het spelletje vind ik nog steeds leuk. Als ik het op tv zie of als ik langs de lijn sta, dan zie ik gewoon dat het spelletje echt, dat ik het nog wel mis. Alleen, ja, 22 wedstrijden spelen kon me gewoon niet uit met voorbereiding en trainen door de week. En er was nog niet altijd heel veel aanbod om te zeggen, nou, je kan een half seizoen spelen of een kortere competitie. Dus dat heeft ons zo aan het denken gezet. En we zijn de eerste jaren heel erg bezig geweest om te kijken naar onderzoek gaan voeren naar die doelgroep zelf. En later zijn we gaan kijken naar verenigingen. Van, nou, we hebben in beeld in kaart gebracht van wat is nou de wens, wat is nou de behoefte van de hockeyer in die specifieke doelgroepen. En anderzijds, wat is nou het aanbod? Nou, en kijkende bij dat aanbod zagen we dat daar verenigingen meer en meer ook al op aan het inspelen waren. En dat bracht ons op een gegeven moment wel tot de conclusie van, oké, we zien een bepaalde vraag die heel specifiek is op het gebied van hockey. We zien anderzijds ook al verenigingen die daarop inspelen, maar nog niet altijd van elkaar exact weten wat er is. Ook niet weten wat de mogelijkheden zijn. En zo is het, nou, de flexhockey idee, gedachte is er zo ontstaan, waarvan we gezegd hebben, nou, flexhockey zien we zijn eigenlijk alle vormen van hockey die flexibel zijn. En flexibel in vorm, in lidmaatschap, in teamsamenstelling, in competitie, in moment van spelen. Die daar zo flexibel zijn, die we daar onder de paraplu-naam flexhockey hangen. En dat zo veel meer zijn gaan uitdragen, maar ook veel meer samen zijn gaan brengen. Die verschillende voorbeelden van verenigingen die al actief waren, die al toch al iets daarmee deden. Of die op zoek waren, verenigingen die zeiden, ja, wat kunnen we nou nog meer oppakken om zo mensen te boeien en te binden. Om dat samen onder één paraplu-naam te brengen.
Ja. Dus eigenlijk zeg je, mensen die om een andere reden misschien uit zouden stromen, omdat het normale hockeyritme niet meer helemaal past, die probeer je te binden door alternatieve vormen.
Ja,
en dat
exact,
kan eigenlijk op alle verschillende fronten anders zijn.
Ja.
Als het maar niet het standaard hockey op de zaterdag en de zondag
exact,
is.
Exact, ja. Ja. En niet dat ze daar wat op tegen hebben of dat ze dat niet leuk vinden, maar meer vanuit, ja, bij de studenten vraagt de studie en het op kamers gaan en andere zaken vraagt misschien wat meer tijd. Terwijl het spelletje, maar misschien juist ook zelfs als je in de weekenden weer naar huis gaat, het spelletje dan misschien nog wel gemist wordt of het leven op de vereniging. En de doelgroep daarboven, de 35, 45 jaar, die ook zegt, ja, met verhuizen of met kinderen, een drukke baan, ja, dan past het hockey misschien ook niet altijd iedere zondag, een hele zondag lang, een hele competitie. En ja, die waren meer op zoek naar vormen, light vormen, part-time hockey vormen, zonder het spelletje echt vaarwel te zeggen. En wij zagen destijds dat die uitstroom echt heel groot was bij die twee doelgroepen. Terwijl we nu na 6, 7 jaar zien dat die uitstroom echt aanzienlijk kleiner is geworden. Omdat, nou, de verenigingen daar goed op hebben ingespeeld en daar ook bewustwording is gekomen om daarmee aan de slag te gaan. En nou, die vormen aan te bieden die beter passen bij die wensen en behoeften.
Ja. Jeroen, herken jij dat? Dus de eerste, de uitstroom van de doelgroepen en dat er andere behoeftes komen?
Ja, ik denk misschien ook wel te splitsen in die groep tussen de 18 en 25, die volgens mij echt wel wat anders is dan tussen, zullen we zeggen, 35 en 45.
Absoluut. Ja.
En als je kijkt naar waar wij de laatste jaren het meest op gefocust hebben rondom wat we dan nu flexhockey noemen, maar in traditie natuurlijk best een aantal vormen waren die daar al bij hoorden, trimhockey, 7 tegen 7 of andere dingen. Heel erg gekeken naar van, ja, hoe zorg je ervoor dat je niet alleen leden behoudt, maar ook weer leden werft. Hè, ja. Want voordat die 45 jaar of 35 jaar terugkomt naar Frank, hebben we dus net, die kunnen we opschrijven, zeg maar. Maar, hey, maar hoe die weer terugkomt is vaak ook een soort van proces. Van, ja, wil ik me committen aan die zondag en 22 wedstrijden en van alles nog wat of niet. Dus we zien het echt wel als een vorm of als een middel om aanbod te creëren wat zowel voor behoud van leden als voor het werven van leden van belang is in die categorieën. En ja, die uitstroom, ik loop op Shinty nog niet zo lang rond, dus ik kan het niet helemaal over de tijd duiden. Maar het is natuurlijk traditioneel wel een groep waar de vraag komt van, nou ja, stop ik ermee, ga ik golven. Ik heb een teamgenootje die de helft van de weekenden aan het surfen is. Ja, hoe faciliteer je dat dan binnen zo'n teamverband of met een andere, ik zou zeggen, een ander bindingsmodel? Ja. Dus dat echt heel herkenbaar, absoluut.
Ja, mooi. En we hebben ook in de vorige aflevering met onder andere Henne Oldebeuving, een jongere expert, ook echt gehoord dat, nou ja, dat is gewoon aangetoond wetenschappelijk dat generaties veranderen en dat mensen ook echt andere behoeftes hebben. Dus ik denk in die zin heel goed dat we er al op in aan het spelen zijn als bond en verenigingen. En dat er gewoon nog heel veel weg ligt om meer daarmee aan de slag te gaan. Ja. Ik denk goed om even, Frank, kijk ik jou even aan, kort te vertellen wat er nu vanuit de KNB allemaal mogelijk is op het gebied van flexhockey. Dat verenigingen nog een duidelijker overzicht krijgen van hier kunnen we mee aan de slag. En dan hebben we het volgens mij met name over het nieuwe bindingsmodel dat we begin dit seizoen aangenomen hebben. Zou je daar kort wat meer over willen vertellen?
Ja absoluut. Gaandeweg in die jaren dat we zo enerzijds onderzoek aan het doen waren, anderzijds ook kijken naar hoe ziet de toekomst er nu uit en welke kant gaan we op. Kwam ook wel heel duidelijk naar voren dat we ook naar onszelf moesten kijken. Van ja, hoe hebben wij het nou als KNB richting de verenigingen ingericht? En wat zijn nou de mogelijkheden om in te vallen? Of hoe is het contributiemodel nou ingericht? En nou, aan de hand daarvan zijn we, vooral achter de schermen, maar gedurende het proces 2 jaar geleden gestart om te kijken hoe kan dat nieuwe contributiemodel nou, of bindingsmodel nou ingevoerd worden en hoe moet dat eruit zien. Veel met verenigingen ook in gesprek geweest van ja, wat is nou wenselijk en waar lopen we nou tegenaan. Nou, daar is een nieuw bindingsmodel vorig jaar uitgekomen wat op de AV waarvoor gestemd is om daarmee verder te gaan. En dat bestaat uit een paar pijlers. Enerzijds hebben we gekeken naar de juridische structuur die gewijzigd is. Dat daar veel meer duidelijkheid en zekerheid ook in geborgen is. Het contributiemodel, ik zei het net al even, maar het contributiemodel wat veranderd is. Als voorbeeld dat we als spelend lid of iemand die in een half seizoen wilde invallen, betaalde je voor de afdracht vanuit de vereniging naar de bond per speler was iets van 32 of 33 euro. Nou, dat hebben we nu gelijk getrokken naar een bedrag van 10 euro, waardoor dat voor verenigingen ook laagdrempeliger was om leden te hockeyers te registreren. We hebben de speelgerechtigheid aangepast. En heel concreet als voorbeeld is dat een speler nu bij 3 verschillende verenigingen actief kan zijn. Voorheen was dat beperkt mogelijk. Maar daarmee hebben we ook de laagdrempeligheid willen vergroten, dat men makkelijker en sneller kan hockey op verschillende plekken. En tenslotte de vierde pijl is het registreren van hockeyers en van functionarissen. En daarin hebben we ook voor moeten zorgen dat de laagdrempeligheid vergroot werd. Dat het voor verenigingen makkelijker en aantrekkelijker werd om mensen te registreren. Wat ook natuurlijk weer juridisch gezien een wens was vanuit verenigingen om daar goed mee om te gaan. En zo vanuit die 4 pijlers is dat nieuwe bindingsmodel ontstaan. Met echt in gedachte om het voor verenigingen ook gemakkelijker te maken. En uiteindelijk natuurlijk ook voor hockeyers makkelijker te maken om weer te hockeyen. Niet als voor bestaande, niet alleen bestaande leden, maar ook, ja, weet je net, ik zei misschien ook die ex-hockeyer of misschien die ex-hockeyer. Degene die weer iets wil gaan doen met hockey. Dat de mogelijkheden voor verenigingen groter werden om hockey aan te bieden.
Ja. Dus als ik hem even samenvat op het gebied echt van flexhockey, dan zijn denk ik de grootste veranderingen en voordelen misschien dat je nu iemand voor 10 euro al spelend lid maakt. Dus je kan makkelijker bijvoorbeeld maar even 1 blok hockey 7 spelen, want het kost toch maar 10 euro in plaats van 32. En anderzijds maak je het nu ook mogelijk om bij de ene vereniging misschien wel regulier te hockeyen en bij de andere vereniging alleen trimhockey te doen bijvoorbeeld. Ja, omdat je nu bij meerdere verenigingen lid mag zijn. Ja. Ik denk dat we hem zo heel mooi misschien kunnen samenvatten.
Ja, en daar denk ik nog als toevoeging dat we daarmee wij, maar met name ook de verenigingen, toekomstbestendig zijn en de mogelijkheden krijgen. Zoals we de vorige podcast hoorden, de behoefte die er vanuit meer doelgroepen komt om verschillende sporten misschien wel te beoefenen, meer flexibiliteit te creëren, dat we daarin echt als bond en verenigingen toekomstbestendig zijn op verschillende vlakken.
Ja. Jeroen, kan jij vertellen hoe jullie met flexhockey bezig zijn?
Ja, dus misschien goed. We hebben eigenlijk zijn we een traditionele flexhockeyclub, roep ik dan elke keer maar weer. Want de basis is bij ons erg de trimmers en de sevens, 7-7. Maar er zijn allemaal wel vormen die daartussenin hangen, die we eigenlijk ondanks dat het hiervoor misschien ongunstig was voor de afdracht van de Hockeybond, toch wel faciliteerde en nu makkelijker worden daardoor. Mm-hmm. Maar het heeft ons niet weerhouden. Dus we zien heel gedegen, we hebben bijvoorbeeld een Trim Plus lidmaatschap, hè, waardoor je en trimt, maar tegelijkertijd 5 tot 7 wedstrijden bij de veteranenteams mee mag doen. En dat helpt in 2 manieren. Dat helpt aan de ene kant om die trimmers misschien later over te laten stromen naar het 11 tegen 11, gewoon een reguliere competitie, om het zo maar te zeggen. Maar het helpt ook heel vaak teams die net op, zeker bij die veteraanteams, 14, 15 man zitten. Dat is eigenlijk te weinig om de competitie mee door te komen. Om te zorgen dat ze elke zondag wel voldoende mannen hebben of dames hebben. En dat betekent ook dat de teams gewoon in stand blijven. Dus je ziet eigenlijk ook een soort van een effect van de een naar de ander. Waarbij door het introduceren van flexibele vormen, of je nou strippenkaart noemt, of bij ons is het dan het Trim Plus of Trainingslid Plus, hebben we tegenwoordig ook in de senioren. Stromen in. Hè. Nou, 35, 36 wil eigenlijk wel weer beginnen. Er zijn de veteranen. Ik heb mijn plek nog niet helemaal gevonden. Net nieuw in het dorp. Mm-hmm. Die gevallen, nou, dat zijn er best veel. Zeker bij ons in het dorp. Waarbij je echt kan zeggen, nou, begin gewoon met mee te trainen. En dan vindt iedereen het eigenlijk ook wel leuk om op zondag een paar keer mee te doen. Dus pak dat in 1 lidmaatschap. Beperk het aantal keren dat je kan spelen onder dat lidmaatschap. En heel veel van die leden worden uiteindelijk volledig lid voor de reguliere competitie, zou ik bijna zeggen, het seizoen erop. Dus we hebben een aantal van die manieren gevonden om leden te behouden en leden te werven. Leden werven vanuit de oudhockeyers, zoals je zegt, om die terug te krijgen. Nou, daar is dit Trainingsplus lidmaatschap interessant voor. Te behouden is onder andere die Sevens. Ik heb nog zo wel een vraag voor Frank, want ik krijg nu veel vragen van teams die op de zondag zitten. En die Sevens competitie in ons district, ik weet niet of het overal zo is, maar is op vrijdagavond. Ja. Maar hey, zouden we ook niet Sevens kunnen spelen op zondag?
Oké, kijk.
En waarom? Ja, eigenlijk komt die vrijdag, dat vind ik misschien ook niet helemaal. Ja. Ik wil wel op zondag blijven, maar wel in die, bijvoorbeeld die 4 blokken en dan flexibel wel of niet kunnen inschrijven. Nou, zo zie je toch een beetje de vraag komen in de vereniging over al die flexibele vormen. Waarbij wij ons, moet ik eerlijk gezegd, wel nog steeds veel gericht hebben op die 30, 35 plus categorie. Mm-hmm. En nog wat minder op de categorie tussen de 18 en de 25. Hoe kan je die nou behouden? Misschien is het wel een aardig voorbeeld buiten Shinty. Maar we hebben een overleg met de voorzitters in de regio. En het was de voorzitter van Dorsteti volgens mij. Bij Bestuursleden zei, ja, ik heb een lidmaatschap waarbij ik gewoon studenten een alleen spelen lidmaatschap. Dus ja, normaal heb je training, trainingsfaciliteiten, trainer. Nee, een goedkope lidmaatschap. Iedereen komt, althans een groep van 20, 22 man. Daar zijn er elk weekend wel 14 van thuis. Hockeyen met elkaar op de zondag. Trainen ergens anders of trainen niet. Maar dat soort vormen, zou ik zeggen, daar zoeken we ook wel naar. Om te zorgen dat we die... We hebben ook een grote uitstroom vanuit de jeugd naar de senioren. Om daar toch op de een of andere manier wat te faciliteren. En dan is denk ik het nieuwe bindingsmodel. Geeft je wat meer mogelijkheden, wat meer flexibiliteit. Dan dat je eigenlijk hiervoor had.
Ja, mooi. En volgens mij zijn alle voorbeelden die je noemt heel inspirerend voor verenigingen om mee aan de slag te gaan. En zo hebben we inderdaad ook voorbeelden van mensen die een strippenkaart inderdaad doen. Of dat je voor 10 wedstrijden betaalt. Of een duo-lidmaatschap, hè, kennen we. Jij weet daar misschien meer van, Frank. Maar dat 2 mensen samen een lidmaatschap afnemen en om de beurt wedstrijden spelen bijvoorbeeld. Dat zijn denk ik heel veel dingen waar hockeyers of verenigingen mee aan de slag kunnen gaan. Ja. En misschien goed voor de luisteraars thuis om te weten dat op knb.nl/flexhockey een aantal goede voorbeelden staan. Dus mocht je daar wat meer over willen weten, dan kun je daar ook nog wat voorbeelden vandaan halen.
Ja, en ik denk misschien vanuit de praktijk, hè, toen ik als bestuurslid senior begon 3 jaar geleden. En naar het flexhockey keken, wij kwamen in gesprek, Frank, rondom het flexhockey platform. Dan zit je toch te kijken van ja, ben ik nou bezig met bijvoorbeeld een duo-lidmaatschap om te cannibaliseren op mijn eigen ledenbestand? Vrij traditioneel dacht ik daar misschien wel even over in het begin van ja, is dat nou handig, moet je dat nou doen? Maar je ziet gewoon ook door die Trim Plus lidmaatschap of wat dan ook, dat je eigenlijk ook gewoon het reguliere hockey heel goed in stand houdt, naast andere vormen die flexibel zijn. En het is toch wel een beetje denk ik de oproep aan, ook aan andere bestuurders van joh, wees niet te bang om te cannibaliseren op je eigen lidmaatschappen. Want uiteindelijk op de lange termijn levert het volgens mij gewoon een voordeel op. Voor mensen die vaker komen hockeyen, ondanks dat ze dat niet meer in de traditionele manier doen. Dus dat is een oproep aan die kant. Ja. Van ik denk, ja, dit is echt wel, ik moest even over dat bruggetje heen zelf. Van ja, wat zijn we nou aan het doen en helpt dat dan? En als ik iedereen 5 wedstrijden laat spelen, gaan ze dan allemaal Trim Plus worden en heb ik geen leden meer in de senioren. Een beetje die angst. Ja. Ja, die is gewoon ongegrond gebleken.
Ja. Dus mooi, heel mooi dat je het zegt. Dat was ook een van mijn volgende vragen hoor. Dat is alleen maar heel goed. Dat we inderdaad toch nog altijd het gevoel hebben dat verenigingen het spannend vinden om dit soort dingen te doen. Omdat ze bang zijn dat als iedereen maar gaat flexen, dat het reguliere hockey verdwijnt. Maar jij zegt eigenlijk nee, het is juist een aanvulling. Je behoudt mensen die anders gestopt zouden zijn. En ze stromen ook weer door natuurlijk richting het reguliere hockey.
Ja, je hebt en de doorstroom en je hebt gewoon de instroom die makkelijker is door flexibel dingen aan te bieden. Dan de keuze, ja, kom je hockey 22 wedstrijden ja of nee.
Of niet.
Ja. Want dan is de drempel heel erg hoog. hoog. En misschien Frank, ja, in jouw leeftijdscategorie zeg dan maar.
Ik zou nu niet snel toezeggen om dan met kleine kinderen om dan 22 weekenden naar hem vast te leggen. Maar kan ik trainen door de week en een keer invallen om het team te helpen en wel weer bij een team te horen? Ja. Dat natuurlijk die gezelligheid en alles daaromheen meer dan wenselijk. Zouden me dat niks verbazen als je in het eerste seizoen nog zegt van ja, nou, een paar keer invallen, maar het seizoen erop. En dat zien we ook uiteindelijk ook van andere verenigingen horen dat het wel zo werkt dat je daarna weer zegt ja, ik mis het toch. Alleen het gevoel van vrijheid misschien in zo'n eerste seizoen of zo'n eerste periode en nog geen verplichting. Kan je thuis ook nog een soort van verkopen.
Ja,
hè? Dat is prima. En om daarna toch, want dat kwam ook keer op keer naar voren, het spelletje op de zondag wordt gemist. En het is misschien ook een overbruggingsperiode. We zien het ook meer als als aanvulling en echt niet als vervanging. Het versterkt meer het reguliere hockey dan dat het cannibaliseert. Ja, zeker.
Absoluut.
Ja.
Ja. Ja. Ja, leuk. Ja.
Ja. Nou, mooi om ook zo de praktijk door. Want het is voor ons als bond, hebben we het ook wel zo in gedachten. Maar dit is dus de praktijk. Die zegt, zo werkt het. En ik kan me ook wel voorstellen dat je, even zo gezegd, misschien wel richting het penningwezen, ook zegt, ja, wacht even, op korte termijn kost het me misschien wel lidmaatschappen. En is er minder constante stroom van fulltime lidmaatschappen, omdat je er niet 16 meer in een team hebt, maar misschien wel 10 fulltime en 6 parttime hockeyers of flex hockeyers. Maar op den duur zorgt het er wel voor dat ze.
Ja, het is heel simpel. En als je die 10 had en die 6 waren anders afgehaakt of niet ingestrand, dan had je het hele team niet.
Exact.
En dat is
wel
basis.
Nee, dat klopt. Ja, nee, zeker.
Dan moet je even de mindset moet je hebben om te denken, oh ja, maar hoe zorg ik er nou voor dat ik ook gezellig uithoud op de zondag bijvoorbeeld?
Ja.
Ja. Dat doe je ook door die teams wel te behouden deels op zondag. Dan komt hier die vraag van die Sevens ook vandaan. Van ja, we vinden de zondag eigenlijk wel heel gezellig. Alleen ja, een heel seizoen, het team valt een beetje uit elkaar. Ja. We zijn nog maar met 10, dan kunnen we beter naar de Sevens. Want we willen wel bij elkaar blijven.
En op die zondag, wat willen we
dan
volgens de naam weer één naam zijn?
Ik denk bij de grotere verenigingen of misschien gewoon verenigingen met meer 7 teams wordt het wat makkelijker. Maar dan is de vrijdag nog wel een hele rustige avond op z'n zachtst gezegd.
Ja, ja.
Dus die gezelligheid is dan met de teams die er zijn, die is er wel. Maar er is niks omheen.
Nee.
Terwijl die gezelligheid, precies wat je zegt, ja, die blijft ook trekken.
Ja, ja.
Dus dat is een beetje,
zeker.
Nou, goed,
dus mooi.
Gedachte voor
goeie.
Op termijn.
Nou, misschien voor jou ook wel als competitieleider Midden-Nederland.
Zeker weten. Kunnen we wat mee.
Nadenken,
ja, absoluut. Ja, ja. En ik kijk ook even op de klok en we zitten precies bij de rust. Dan is het tijd voor een korte pauze en gaan wij over naar onze rubriek Jouw Hockeyverhaal. En hierin vragen wij onze gasten om hun ultieme hockeyherinnering met ons te delen. En dat kan iets van vroeger zijn, iets van nu, iets van binnen de lijn of erbuiten. Alles kan en mag. Dus ik ben heel benieuwd. Frank, wil jij beginnen?
Ja, leuk. Mijn mooiste hockeyverhaal, herinnering is, ik ben als jongen van 5 jaar bij Shinty begonnen. En heb alle teams doorlopen en heel wat jaren in Heerde 1 gespeeld. En het mooiste moment daarvan, misschien wel van al die jaren, is wel dat wij op een gegeven moment vanuit de eerste klasse promoveerden naar de overgangsklasse. En onze eerste wedstrijd, toevallig of niet, in de overgangsklasse was thuis tegen Scherwijde. En Scherwijde was, waar wij wel als club wel in dat opzicht wel tegenop keken. Dat was echt, en nog steeds natuurlijk een grote club die echt tophockey speelt. En wij kwamen daar als kleine buurman, als Shinty zijn, ook in één keer mee tegen te spelen. En de eerste wedstrijd was thuis, op Shinty dus. En ik heb nog nooit zo druk gezien op Shinty. 800-900 man wel, 3 rijen dik langs het veld. En dat was wel het moment. Ja, we gingen er keihard af, want we hebben 8 of 9-0 hebben verloren. Dus dat voelt eens heel gek dat je zo hard verliest. Maar ik vond het zo mooi om daar met het team waarvoor het jaar ervoor natuurlijk kampioen waren geworden. En grotendeels nog intact. En daar stonden we weer als team tegen zogezegd dat grote Scherwijde. En ja, je gaat onderuit. Maar hoe het op de club gedragen werd en hoe iedereen meeleeft. Ja, ontzettend mooi. En,
om nooit te vergeten.
Nee, zeker niet. Absoluut niet. Nee.
Mooi. Dankjewel. Jeroen?
Ja, geen Shinty-verhaal deze keer, een Stichtse verhaal. Zoals ik in de intro al zei, veel getraind en gecoacht. Ik denk eigenlijk het mooiste hockeymoment, laat ik dat maar zo noemen, ging niet terwijl ik hockeyer was, maar meer als coach. Landskampioenschap in meisje B1, ik heb het niet meer opgezocht, maar 1996, 97, een beetje die periode, is echt lang geleden. En dat moment zelf was op zich niet kampioen worden, was prima. Maar het hele jaar, het proces ernaartoe was gewoon echt fantastisch. Dus als je het hebt over hockey, is dat voor mij toch heel erg de teamsport. Hè? Ondanks flexhockey, wat misschien wat flexibeler is, ook qua teamsamenstelling. Maar voor mij is het echt het teamgebeuren wat van belang is. En dat was een wedstrijd waar ik als coach, het was in de halve finale, wonnen we toen nog door Ellen Hoog, die net boven deze tafel uitkwam, geloof ik 12 of 13, die een strafbal neemt, die heel langzaam over de doellijn rolde. Dus het was een soort van, toch wel bijzonder. En we stonden in die finale en die voorbespreking die bestond niet. En dat was gewoon het moment van, we weten waar we aan toe zijn. Ja, moeten we nog een opstelling doen of weten we het eigenlijk zelf ook wel? Ja, het veld op en super relaxed. Ja, en dat is het resultaat van heel veel energie erin stoppen gedurende een seizoen of meerdere seizoenen. En dat is het moment van die wedstrijd begint, je zit gewoon relaxed naar een wedstrijd te kijken als toeschouwer terwijl je de coach bent. Dat vond ik eigenlijk wel het mooiste. En ja, we wonnen, lelijke wedstrijd, niks aan, oké, maar goed, wonnen wel, dat is natuurlijk fantastisch. We eindigden in de sloot naast het clubhuis van Amsterdam, dus dat was als begeleidingsteam, dus dat was misschien wat minder. Maar dat was echt wel het mooiste moment om op die manier in zo'n proces uiteindelijk een soort van kroontje erop te zetten op het werk. Maar het werk zelf was gewoon het mooiste. Dus dat goede herinnering nog steeds aan na zo'n lange tijd. Dus dat,
ja. Leuk, dankjewel. Dan gaan we door met het tweede kwart. We hebben het net al best uitgebreid even gehad over het nieuwe bindingsmodel. En ook vooral over vormen als hockey 7 en trimhockey. Een van de dingen die ook dit jaar veranderd is door het nieuwe bindingsmodel is, we hebben het al even kort benoemd, het feit dat je bij 3 veldhockeyverenigingen en 2 zaalhockeyverenigingen lid mag zijn en uit mag komen. Dat is best een verandering. En ik denk dat heel veel hockeyers daar ook wel eventjes met hun ogen hebben geknipperd. Want het is toch best anders dan het altijd was. Maar even heel kort, je kan als clubgebonden speler lid zijn en als niet clubgebonden speler kan je ook uitkomen voor een vereniging. En dat is bijvoorbeeld heel handig als je studeert in een stad en een ander weekend bij je ouders zou willen hockeyen. Maar bijvoorbeeld ook als er een vereniging is die te weinig invallers heeft en binnen de vereniging niemand kan vinden, bijvoorbeeld daarbuiten iemand kan zoeken. Frank, daar hebben wij een manier voor gevonden om dat allemaal bij elkaar te brengen. Het Flex-platform.
Ja, klopt.
Zou je daar wat over kunnen vertellen? Die is net gelanceerd?
Ja, exact. Ja, vorige maand. Heeft ook wel even zo zijn aanlooptijd gehad. Maar vooral ook om het goed te hebben staan en een platform wat er nu gecreëerd is. En we noemen het zelf het marktplaats van het hockey. En marktplaats echt vanuit de gedachte, niet dat het zo groot, ja mag wel natuurlijk, maar niet dat het zo groot moet worden, maar meer vanuit de gedachte waar vraag en aanbod bij elkaar komen en waarbij de aanbieder makkelijk, en het klinkt heel erg marketing, maar waarbij de aanbieder, dus de vereniging, makkelijk aanbod op kan plaatsen. En de hockeyer heel snel en gemakkelijk ook met de juiste functies aanbod hockeyvormen kan vinden. En dat hebben we, dat proberen samen te brengen op dit platform. Ook vanuit de behoeften vanuit verenigingen en behoeften vanuit de hockeyers. Wat heel duidelijk naar voren kwam in de afgelopen jaren. Ja, waar vind ik nou snel mijn aanbod? En ik kom net al even te sprake, iemand die verhuist. Welke hockeyvereniging ligt in de buurt en wat is het aanbod? En dan kan je naar de lokale website gaan. Maar als er 3, 4 verenigingen in de buurt zijn, welke vereniging biedt nou wat aan? En moet je nou al die websites letterlijk naast elkaar open hebben staan? Of kan je nou misschien wel, zeker als je dan weer opnieuw wil instromen binnen het hockey, maar op een laagdrempelige manier. Hoe kan ik nou snel en gemakkelijk dat aanbod vinden? En hoe kan je het als vereniging ook op één kanaal vindbaar zijn waar eigenlijk waar alles samenkomt? En daar zo vanuit die gedachte is het flexhockeyplatform ontstaan. En zijn we nu, we hebben al ruim 80 verenigingen die zich daarvoor hebben aangemeld. In de fase waarvan we nu zeggen, dan gaan we nu met hun aan de slag om aanbod letterlijk te creëren. En dat kan aanbod zijn van een servicecompetitie, een duo-lidmaatschap, een invalmogelijkheid. Om zo verenigingen op weg te helpen. En anderzijds gaan we zo meteen vanaf augustus, september ook de hockeyer meer meenemen in, dit is het platform. Ben je nou op zoek naar flexibele hockeyvormen? Dan is dit het platform waar je dat op kan vinden. En met het nieuwe bindingsmodel hebben we het ook zo geregeld dat je in een paar klikken geregistreerd en wel op het veld kan staan. Dat je bij de KNB geregistreerd bent, dat je bij de club dat kan afnemen. En dat je heel snel, misschien als je op zondagochtend om 11 uur gevraagd wordt om in te vallen, dat je om 12 uur zonder problemen op het veld kan staan. Dat je op het DWF naar voren komt, dat je geregistreerd staat, dat je verzekerd bent. En dat het team, de club ook niet kans loopt op een boete, omdat een speler de inval te last minute geregeld is.
Ja, dus eigenlijk zijn de invalmogelijkheden enorm vergroot hierdoor.
Ja.
En hoeven er eigenlijk geen illegale invallers meer mee te doen. Nee. En je kan dus invallen zonder lid te zijn bij een vereniging.
Dat is exact wat
het onder andere inhoudt.
Ja, zeker.
Jeroen, zijn jullie bekend ermee?
Ja, zeker.
Nee, staan jullie er al op?
We staan er niet op. Dus dat moet de eerlijkheid, volgens mij, moet ik eerlijk zeggen. Gaan we zeker wel doen. We waren in de pilotfase betrokken bij het wat door corona helaas wat vertraagde project. Ik denk met name dat laatste waar we het over hadden van in een paar klikken je aanmelden als je een paar keer mee wil doen of een keer mee wil doen, dat heel veel meerwaarde gaat leveren. Want heel simpel gezegd, als je nu op zondagochtend bedenkt dat je om 12 uur mee wil doen om 11 uur, dan is het mogelijk, maar dan moet wel de ledenadministratie er zijn, moet je die weten te vinden, je gegeven. Het is natuurlijk eigenlijk niet te doen, nee. Ja, terwijl je wel ziet, en dat zie je ook bij de veteranen, zou ik zeggen, maar ook bij de jonge competitie, jonge heren en jonge dames, dat heel vaak toch maar even dat vriendje, doe je mee en we hebben er te weinig. Dat zou super zijn, maar eigenlijk wordt het nu niet gefaciliteerd. Dus dat is denk ik echt wel een mega toegevoegde waarde van het wat sneller kunnen registreren. Want heel vaak gaat het niet over, moet ik dan 5 euro of 10 euro betalen om een keer mee te doen. Maar het wel geregistreerd zijn, verzekerd op het formulier, niet illegaal, is volgens mij een enorme meerwaarde voor die doelgroep, zeg maar. Mm-hmm. Ik denk zeker dat je, als het aanbod goed georganiseerd hebben, dat het ook voor geïnteresseerden of herintreders aan de hockeykant een goede manier kan zijn om het te vinden. Ik denk dat het wel twee dingen moet zijn. Je moet als vereniging ook wel zelf daar dan de promotie deels voor doen in je eigen omgeving. Want ga ik spontaan naar flexhockey.nl, dat is natuurlijk ook niet per se zo.
Nog niet
in ieder geval.
En wij kunnen als bond ook niet op de Utrechtse Heuvelrug promotie gaan maken.
Dat blijft een combinatie, maar dan is het wel een hele mooie manier om je aanbod te laten zien. Want wat je dan nu toch ziet, en ik dacht voor deze podcast, ik zal zelf even de test doen. Maar als ik bij ons wil weten welk type lidmaatschap ik heb en hoe ik me dan moet aanmelden. Nou, dat is nog best wel een. Moet je best wel even goed zoeken op de site, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. En uiteraard komt het er wel een keer van. Maar het maakt het gewoon echt wel makkelijker om, potentiële leden of herintreders, of het kan ook dezelfde zijn natuurlijk, maar om die weer naar je vereniging toe te krijgen. Ja. Dus ik denk dat het echt wel, als we daar met elkaar, want dat is dan wel het idee, je moet er wel als verenigingen ook mee aan de slag buiten de hockeybond die dat goed gefaciliteerd heeft. Zorgen dat die promotie er omheen ook duidelijk is. En even heel simpel op je homepage roepen van ons aanbod staat daar en daar. Een linkje, het hoeft allemaal niet heel ingewikkeld te zijn. Maar het maakt wel dat men naar de goede plek gaat om te kijken van wat past bij mij.
Ja. Ja.
Dus ik denk dat het echt wel een verbetering gaat opleveren in dat hele proces.
Ja, ja, mooi. Hey Frank, volgens mij worden er ook dingen aangeboden die eigenlijk best wel ver van het hockey afstaan. En dan denk ik aan bootcamp trainingen of wielrenklasjes.
Ja.
Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, zeker de afgelopen 2 jaar in die rare coronaperiode met maatregelen en soms maar met kleine groepjes op het veld mogen staan of op afstand, waar er best wel veel behoefte is ontstaan in wat je zegt, een bootcamp, een krachttraining, andere vormen van sport. De laatste jaren natuurlijk padel, sport die heel erg opkomt en dat zien we ook binnen de hockeyverenigingen die meer en meer zeggen, dat is best wel interessant om een baan aan te leggen, misschien wel in de zomerperiode of voor een bepaalde periode. En dat hebben we daarin ook wel direct meegenomen in dit platform om het zo verenigingen makkelijk te maken om dit soort initiatieven daar ook op te kunnen plaatsen. En ook vanuit de gedachte, breed motorische ontwikkeling, de behoefte die er ook is om verschillende sporten te beoefenen en kijken naar verenigingen, wat er is aan faciliteiten. Een clubhuis, kleedkamers, goede velden die verlicht zijn, parkeerplaatsen. Ja, dan is dat toch, zeker voor een bootcamp bijvoorbeeld, is het toch prettiger om dat op een hockeyvereniging te doen, horen we steeds vaker, dan dat je dat op een parkeerplaats ergens achteraf in het donker staat te doen. Weten dat je ook nog eens daarna nog even een drankje kan doen of even wil douchen als je dat wil. Dus dat die vereniging is daar dan ook wel de plek waarvan je zegt, tuurlijk, hockey is hetgeen wat ons bindt, maar er kan ook wel veel meer aangeboden worden. En zeker de afgelopen 2 jaar hebben we gezien dat verenigingen daar best wel ontwikkelingen en stappen in hebben gemaakt. En dat heeft ons doen besluiten om dat daarin ook wel gelijk mee te nemen in zo'n platform als dit. Om te zeggen, dat gebruik het dan ook vooral, want schijnbaar is er behoefte naar en kunnen we het op die manier goed inzetten.
Ja. En dat is bijvoorbeeld ook een manier om ouders van jeugdleden die zelf niet hockeyen wel in je vereniging te binden. Bijvoorbeeld door een hardloopclubje te doen tijdens de training van je kind, bijvoorbeeld.
Ja, exact.
Mooi. Ik denk ook indirect eigenlijk een oproep aan verenigingen om te weten dat dit mogelijk is en dat het er is. En om er gebruik van te maken.
Ja.
En dat is eigenlijk misschien mijn volgende vraag, ook aan jou Jeroen. We hebben nu best wel veel mogelijkheden. En toch is het gaat allemaal nog in kleine stapjes. Mm-hmm. Wat is er volgens jou nodig om dit nu wat meer te laten rollen?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je als vereniging wel eerst kijkt naar wat is in mijn omgeving eigenlijk. Heb ik een probleem ergens? Is er een latente vraag, zou ik zeggen, in de gemeente of in jouw omgeving, voordat je allerlei dingen gaat inrichten? Hè, dus we hadden in diezelfde coronaperiode natuurlijk ook allerlei, ja, een bootcamp dit, een bootcamp dat. En vervolgens zo'n beetje polsen was het, ja, maar ik kan niet dan en ik kan niet dan. En by the way, dan werkt het ook niet. Dus je moet ook wel kijken van, ja, welk aanbod wil je nou eigenlijk aanbieden? Mm-hmm. En ik zou vooral zeggen, doe ook een paar dingen die je echt goed doet. In plaats van een hele rits van dingen aanbieden en daar eigenlijk nooit aan toe komen. Want uiteindelijk blijven natuurlijk wel verenigingen die, nou ja, met hun vrijwilligers proberen dit voor elkaar te krijgen. Waar ik wel, denk ik, als we het over bootcamp hebben, maar ook over, we hebben toevallig, of dit is niet toevallig, we hebben een geelhockeyafdeling op Shinty, met name gericht op jeugd. De voetbalvereniging in het dorp is net begonnen ook met hun eigen geelhockey of geelvoetbalteam, zeg maar even. En we hebben ook de discussie van, hé, maar als je, het is best wel leuk om een keer voor de voetballers te hockeyen en voor de hockeyers te voetballen. Ja. Ja. Dat zou je op die manier ook kunnen organiseren. En dan zou je best een soort van mix programma daarvan kunnen maken voor een relatief beperkte doelgroep natuurlijk. Mm-hmm. Maar die wel op die manier ook aangeboden kan worden. En dat is een hele andere gedachte dan bij de senioren en het invallen, noem het maar op. Maar op die manier kan je wel combinaties maken. En zo zijn er ook de lokale exploitanten van de sportclubs, de indoor kant van, oké, hey, kunnen we een soort van gecombineerd aanbod maken waarbij we bijvoorbeeld in de winter, waarin onze senioren in ieder geval niet zaal hockey, althans op een heren en dames 1A, maar om wel een programma te maken wat je wel linkt aan je hockeylidmaatschap. Ja. Dus daar de combinatie te zoeken. Dat kon hiervoor natuurlijk ook wel, maar ik denk door het aan te bieden via zo'n platform, dat je ook het gewoon wat makkelijker en wat eerder bij je leden onder de aandacht krijgt dan een initiatief ergens op de website die, nou weet je, dus dat, ik denk dat dat goed werkt. Om het echt te versnellen betekent het wel dat je binnen je vereniging mensen moet zoeken die het leuk vinden om dit te doen. Ja. Om daarmee bezig te zijn, een beetje ook wel af en toe wat te experimenteren. En dat kost echt wel tijd. Ja. Dus dat is wel, het is niet moeten om het moeten, zeg maar. Je moet echt wel denken van, hey, wat kan ik hiermee? En dan stap voor stap wat volgens mij opbouwen. Dus ik blijf dan maar roepen, beter de kwaliteit dan kwantiteit. Maar je moet wel een aantal mensen enthousiast krijgen om hiermee aan de slag te gaan. Ja. En dat is denk ik ook in de coronaperiode nog best lastig geweest voor veel verenigingen. Dus dat, nou ja, nu met alles wat weer open is en bruist, zou ik zeggen, op de vereniging, is dit ook wel het moment om die stappen te nemen. Ja. En misschien die vrijwilligers daarvoor te vragen. Ik denk dat dat wel een mooi moment is.
Ja. Ja. En misschien mooi om in gedachten te houden dat naast de tijd die het kost om het op te bouwen, het ook tijd kost om te groeien en groot te worden. En dat hebben we natuurlijk met de Hockey 7 competitie in Midden-Nederland wel gezien. Dat die klein begonnen is, maar nu echt steeds groter wordt en ook nog steeds heel veel teams aantrekt. Ja. Dus Frank, heb je aanvullingen daarop?
Nou, ik was ook vooral benieuwd, maar dat hoor ik dan ook wel zeggen, dat jullie vooral ook het gesprek zijn aangegaan met hockeyers. Dat je zegt, nou, zo'n bootcamp, de ene zei, ik hoorde ze hier op drie, de ene zei dit, de ander zei zus. Dat lijkt me ook wel een voorwaarde om te weten, waar gaan we nou mee verder?
Ja, en het is natuurlijk best wel lastig om over de volle breedte op elk moment goed beeld te hebben. Want dan kijk je leden zijn in ieder geval, nou ja, dat is nog het makkelijkste deel. Maar dat deel wat geen lid is, is natuurlijk een onbeschreven doelgroep, zeg maar. Ja. En daarvoor zou je denk ik ook wel wat moeten experimenteren met gewoon aanbod wel erop zetten. Ja. Ondanks dat het misschien niet gaat werken. Maar wel om te kijken, ook een gevoel te krijgen van, hey, is er nou iemand die daar wel interesse in heeft? En hoe groot is die groep dan? Ja. Dus dat, ja, en dat blijft natuurlijk lastig buiten je eigen vereniging. Ja. Hè, binnen je vereniging is het al bewerkelijk, maar buiten je vereniging is het toch lastig om die groep te bereiken.
Ja. Waar ben jij het meest trots op als je het hebt over flexhockey en binnen Shinty?
Nou, ik denk dat we voor de vereniging die we zijn een redelijk goede manier hebben gevonden juist om die instroom en die doorstroom goed te organiseren. En ik geloof echt in dat behoud van seniorenleden oplevert. We hebben nog heel veel werk te doen aan de jong seniorenkant, wat gewoon een hele kleine groep is bij ons. Twee jong dames teams op het moment, en dat is het. Heren en dames heen, twee jong dames teams. En dan best een grote groep veteranen en een behoorlijke groep trimmers en sevens. Dus daar is nog echt wel veel werk te doen. Maar ik denk dat het systeem zoals we dat nu hebben, met een aantal mogelijkheden die gewoon maken dat we goede instroom krijgen in de veteranen, die teams ook continu kunnen continueren, dat is echt wel blijft belangrijk voor een doelgroep die nog steeds wel, nou ja, die onder druk staat in de zin van, wil ik me committen? En daar is het dus ook heel logisch om het te doen. Dus dat vind ik leuk. Ja. Ja. Maar nog genoeg werk te doen in ieder geval. Dus
en dat is ook goed. Ja.
Genoeg uitdaging.
Ja, zo is het ook. Ja. Ja. Ja.
Frank, jij bent ook al heel lang bezig met flexhockey. Wat is er voor jou nu nog nodig om het allemaal nog wat groter te maken en misschien sneller te laten ontwikkelen?
Nou, nodig. Ik denk, ik hoor dat in jouw verhaal ook wel mooi terugkomen. Nodig vooral in die zin. Ik vind het mooi dat je zegt, nou, we gaan wel het gesprek aan. En natuurlijk met leden is makkelijker dan met ex-leden. Ik hoor je ook zeggen, ja, het is ook gewoon proberen. Het is ook wel durven om fouten te maken. En wat ik ook mooi vind dat je zegt, en dat is misschien wat we allemaal daarin ook wel nodig hebben om, nou, ook verder naar buiten te kijken van, nou, wat ligt er dus bij zo'n voetbalvereniging die misschien een vergelijkbaar iets aanbiedt, of dat je, nou, getriggerd wordt om te zeggen, hey, dat kunnen wij dat ook? Of misschien wel juist om te zeggen, nou, dat ligt daar bij een andere hockeyvereniging of sportvereniging zo goed, daar moeten wij ons niet aan branden, maar in het kader van wat heb je dan nog nodig? Nou, misschien wat meer de kleur bekennen, waar gaan we ons nou focussen? Weten we wie waar zit? Zijn er überhaupt misschien, hè, weet ik niet, in Driebergen of Utrecht Heuvelrug genoeg jong senioren om te zeggen, hey, moeten we ons daarop focussen? Maar weet je wat je achterban is? Weet je, is dat duidelijk? Durf je te, is er nodig? Ja, lef is er nodig, het gesprek aangaan en, nou, en ook wel, nou, de lef om misschien een keer dingen fout te doen, maar het wel te proberen, wel het uit te staan. Nou, we gaan kijken om, nou, wel een keer dat G-hockey met G-voetbal te binden. En dat kan misschien geen succes zijn, of juist wel, maar de gedachtegang en het, nou, het laten horen en laten zien dat je die stappen wil maken, is denk ik wat voor het flexhockey echt belangrijk is. We zijn jaren geleden ook zijn begonnen om veel meer naar de hockeyer ook te kijken, wat wil nou de hockeyer? En er gaat gesprek aan. Letterlijk hebben we met de hockeyers een kop koffie gedronken om te vragen van, en oud-hockeyers ook van, hoe ziet nou jouw week eruit? En wat wil je nou? Waar past dat hockey nou in? En wat zijn belangrijke momenten? En waar ligt de ruimte? En, nou, dat is denk ik wel nodig om, nou, zo goed mogelijk aanbod te creëren waarvan mensen zeggen, hey, dat, ja, dat past bij mij en daarvoor kom ik ook graag naar de vereniging toe.
Ja, mooi. Dus eigenlijk kansen zien en ook durven die kansen te grijpen. Ja. Niet eens zeker wetende, ja, hoe het gaat resulteren. Ja, ja.
En denk ik wel belangrijk, dat zei ook, zonder alles gelijk te willen doen.
Ja.
Zonder, tuurlijk, ja. Dat is misschien wel heel, nou ja, gevaarlijk en het risico om snel te zeggen, ja, dan gaan we dit doen en zus doen, maar, nou, durf wel dingen te doen, maar wel, volgens mij was dat ook wel jouw,
ja, kwaliteit, ja, boven, ja, kwaliteit. Ja. Ja.
Ik denk ook in aansluiting erop, en dat geldt niet voor elke vereniging, maar wij hebben in de gemeente hebben 4 hockeyverenigingen, hè. Dat is natuurlijk best een hoeveelheid. Daar ook misschien wel met elkaar de keuze in maken, wie doet nou wat, ja, en wie biedt wat aan. Ja. Dus we hebben op een gegeven moment, al lang geleden hoor, weinig relatie direct met flexhockey, maar het walking hockey was op meerdere plekken, is nu alleen nog bij Maren. Het G-hockey is er de afspraak van, dat doen we op Shinty en niet, want als je dat probeert voor een hele kleine doelgroep op 4 verenigingen tegelijkertijd, ja, te doen in een straal van nog geen 10 kilometer, ja, dan is het wel redelijk moeilijk om het van de grond te krijgen. Ja. En dus dat is denk ik ook wel een idee van, nou ja, kijk ook gewoon wel met verenigingen om je heen als ze wat dichterbij zijn. Wie pakt nou wat op? En ben, ja, daar ook niet te bang om daar gewoon het gesprek over te voeren. Want volgens mij helpt dat gewoon alleen maar voor het verbreden van het aanbod. En daarmee meer hockeyers of meer sporters uiteindelijk, ja, elke week weer.
Ja, en het feit dat je op 1 onderdeel onderscheidend bent, dat trekt natuurlijk ook leden aan.
Ja, ja. Ja, absoluut.
Mooi. We hebben heel veel besproken over flex. We hebben nog een minuut. Zijn er nog dingen waarvan jullie zeggen, dit mag niet ontbreken of dit wil ik nog anderen meegeven?
Toen werd het stil.
En dat is heel goed, want dan hebben we gewoon alles benoemd.
En er kwam vorige keer ook wel te sprake dat het terecht vereniging wel zegt, ja, in een bepaalde, zeker flexleden komen alleen maar halen. Hè? Weinig misschien met bardiensten of ze komen echt alleen naar de vereniging om te sporten. En volgens mij kwam dat de vorige podcast ook wel naar voren. Andersom gedacht, het zijn zo, en zo hebben we het ook altijd naar invallers gekeken, de illegale invallers. Eigenlijk zijn dat wel de mooiste, ook in die zin vanuit de gedachte, als je, ze komen wel graag naar de vereniging. Ze doen er wel van alles te staan. Ze durven zelfs illegaal op het veld te staan, zo gezegd. Mm-hmm. Ze vinden het spelletje leuk. Ze helpen graag een team uit de brand. Ze komen graag er naartoe. Drinken nog een biertje of een hapje en drankje dat ze nog nemen. Maar het feit dat ze wel naar je vereniging komen, dat is wel iets dat je bewust mag zijn als vereniging. Van, hey, we hebben wel iets waar ze heel graag voor naar je toe komen. En misschien is dat in een bepaalde fase niet altijd even makkelijk, omdat je er niet van alles voor terugkrijgt. Zij het in rijouderschap of in barbeheer of fluiten van wedstrijden. Waar we ook wel bekend op staan, waar we ook trots op mogen zijn dat die cultuur er is. Dat je niet alleen maar komt halen, maar ook komt brengen. Maar in sommige fases kan het gewoon niet anders of komt het gewoon echt niet uit. En dat is geen onwil, maar dat is, ja, zo, we zitten daar net eenmaal in elkaar. Dat is wel iets om bewust te zijn van, ja, dat.
Dat en de kans is groot dat ze doorstromen naar het reguliere
absoluut,
hockey. En
ja,
dat je ze,
ja,
weer bindt,
ja,
op,
ja,
alle manieren.
Ja,
die,
ja, exact. Ja. Ja. Want zo, ja, genoeg, mooi, voorbeelden van mensen die zeggen hockey of een Sevens van Rotterdam, hockeyclub Rotterdam, die al jarenlang echt een grote hockey Sevens afdeling heeft. En daar zien ze nu wel, na een x aantal jaar, de beweging weer van hockeyers die weer terug naar die zondag gaan. En dan, ja, zie je wel dat je ze op die manier hebt kunnen behouden voor de sport en voor op je vereniging. Ze zijn wekelijks nog teruggekomen en op den duur worden ze weer zogezegd het fulltime lid wat weer op de zondag helemaal actief is.
Ja. Dus omarm de flexhockeyers, denk ik.
Ja, mooi gezegd. Ja.
Volgens mij kunnen we hem daar ook mooi mee afsluiten. Dank jullie wel. Dan is het nu tijd voor de shootouts, waarin ik jullie wil vragen om in 8 seconden, net als op het veld de shootouts zijn, de kernboodschappen van jullie verhaal te delen. 8 seconden is echt heel kort, dus ik zou zeggen succes. Jeroen, wil jij beginnen?
Ja hoor, kom maar door. Kernboodschap is, ga ermee aan de slag met het flexhockey, laat je inspireren door anderen en doe niet te veel tegelijkertijd.
Mooi, nou, binnengekopt. Super, dankjewel. Frank?
Yes. In het kader van flexhockey, ga het gesprek aan met je leden, je oud-leden. Durf fouten te maken en ga vooral proberen en kijk naar buiten.
Dan is het tijd voor de cooling down, waarin we onze gasten vragen naar een tip voor de luisteraars gerelateerd aan het onderwerp. Dus iets waarvan jullie zeggen dat inspireert mij en dat wil ik graag delen. Frank, wil jij beginnen?
Yes. Ja, in dit kader zou ik de tip willen geven voor verenigingen. Ga ook buiten je vereniging, het kwam net al even te sprake, maar ga kijken naar andere verenigingen, andere sportverenigingen. Durf daarin die keuze te maken. Ga vooral het gesprek aan en ga kijken. Laat je buiten de vereniging inspireren. Kijk wel wat er loopt, wat er niet loopt. Durf die keuze ook te maken. En dat hebben we de afgelopen periode echt wel gezien. Zeker ook met het flexhockey platform. Dat verenigingen als ze bij elkaar komen, als ze van elkaar zien wat er speelt. Dat zo goed inspirerend werkt. En dat we zoveel met de verenigingen, de 325 verenigingen die we hebben. Je hoeft het ei niet opnieuw, of het wiel niet opnieuw uit te vinden. Het is er al. Het is veelal al ontdekt, ontwikkeld, uitgewerkt. En ga vooral met andere verenigingen het gesprek aan om van elkaar te leren en om de juiste keuze te kunnen maken.
Ja, goeie, dankjewel. Jeroen, heb jij een cooling down tip voor
ons? Ja, dat wordt al lastig natuurlijk, want een boek over flexhockey is er niet. Want ik heb het niet kunnen vinden, ook niet voor andere sporten, dus dat wordt lastig. En ik zat een beetje in dezelfde lijn als Frank, waar het begint ook gewoon met inspiratie over wat gebeurt er voor de rest. En ik denk dat je toch snel bij hockeyvereniging neerkomt, omdat er buiten het hockey misschien wel wat minder geïnnoveerd wordt met flexibele vormen. En ik ben ook gewoon gestart met, laat ik eens een paar websites afgaan van grotere en kleine verenigingen en proberen te vinden wat er is. En pak dan de telefoon op en bel iemand van, maar hoe werkt dat eigenlijk bij jullie? Ja. Want het domweg kopiëren van het ene concept naar de volgende vereniging is volgens mij niet de oplossing. Maar ga in gesprek met medebestuurderscommissieleden of iemand die daar dit soort vormen heeft geïntroduceerd. Mm-hmm. Om echt te kijken van, maar zou dit dan werken voor ons? Of moet ik het op een andere manier aanbieden? En werkt het dan beter? Dus het is echt wel het netwerk binnen de hockeywereld gebruiken om dit voor je eigen vereniging wat gemakkelijker te maken. Maar goed, dat is een beetje parallel
aan Frank. Je sluit heel mooi bij elkaar aan. Volgens mij is de boodschap duidelijk. Dank jullie wel. Precies. Daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze tweede aflevering over flexhockey. We hopen dat we met deze aflevering meer duidelijkheid hebben kunnen geven over de nieuwe mogelijkheden rondom flexhockey. En dat alle luisteraars nog meer geïnspireerd zijn om zelf ook met flexhockey aan de slag te gaan. En mocht je nog wat meer dingen terug willen lezen, dan kan je altijd even kijken op knb.nl/flexhockey. En als je het flexplatform wil vinden, kijk dan op flexhockey.nl. En dan rest mij niks anders dan jullie, Frank en Jeroen, heel erg te bedanken voor jullie heldere en leuke verhaal. En aan alle luisteraars, dank voor het luisteren en tot snel voor de volgende aflevering.